Welkom bij de Visio Holland podcast. Visio Holland Cast Talent. De podcast van Visio Holland waarin we onze collega's centraal stellen en ik, Han en Stefina vragen stellen over wat hen beweegt, zowel binnen het vakgebied als daarbuiten. Welkom alweer bij de 9e aflevering van Visio Holland Cast Talent. Leuk dat jullie weer luisteren. En vandaag staat er ook weer een bijzondere gast centraal. Werner van der Ven, welkom. Of beter gezegd, dokter Werner van der Ven. Van harte welkom. En we hebben elkaar vrijdag gezien, maar daar gaan we zo meer over weten. Maar superleuk dat we je nu weer zien in de podcast. En we gaan natuurlijk alles aan jou vragen over de fysiotherapie. En ook wat je de afgelopen 5 jaar met name hebt gedaan. En hoe je het hebt weten te combineren. Maar dat doen we zo. Want we krijgen natuurlijk altijd de bijzondere vraag weer. En dan kijk ik altijd even aan van hebben we het goed? Want klopt het dat jij op 1 juli 2016 bij Visio Holland bent komen werken?
Ja, 1 juli 2016 klopt.
Nou,
ja.
Phew, ja. Dan zijn alle dingen weer goed. Nou, dan zoals altijd gaan we weer naar Stefina toe, die alle feitjes en weetjes rondom jouw datum hebt dat je begonnen bent bij Visio Holland. En dan komen we daarna weer bij jou terug.
Ja, een beetje beeld hè, van de tijdsgeest zeg maar, van 1 juli 2016. Want vanaf deze datum hebben slachtoffers en nabestaanden onbeperkt spreekrecht gekregen in de rechtszaal. Tot dan toe hadden slachtoffers of hun nabestaanden van ernstige misdrijven maar beperkt spreekrecht. Ze moesten zich namelijk beperken tot de gevolgen van het strafbare feit. En vanaf 1 juli 2016 mogen zij ook spreken over de mogelijke bewezen verklaring, het strafbare feit, de schuld van de verdachte en de hoogte van de straf. Nou, het doel is, van de wet is om de positie van het slachtoffer tijdens het strafproces te versterken. En ja, van oudsher was dat eigenlijk sterk dadengericht. Ik denk een goede zaak. Wat denk jij, Han?
Ja, het is altijd moeilijk om bij een podcast je mening zeg maar over zoiets te geven. Maar ik denk dat het heel goed is. En zeker ook, ik denk dat het ook helpt bij de verwerking van als zoiets heeft plaatsgevonden. Ligt natuurlijk een beetje aan de straf. Maar dat je als nabestaande er ook nog iets van mag zeggen. Hè, dus ik denk dat dat zeker goed is. En naar de sport nu?
Ja, en de link naar de gast van vandaag, want dat zat in het vorige nieuwtje natuurlijk niet echt. Dus we gaan naar wielrennen. De Tour start namelijk in Normandië en hij start met een zogeheten rit in lijn naar Utah Beach. En vervolgens kent de ronde een gevarieerd verloop met onder meer een beklimming van de Mont Ventoux en 2 tijdritten in de 13e en de 18e etappe. En de winnaar van deze Tour de France was Chris Froome. Ben jij eigenlijk iemand die de Tour volgt, Han?
Ja. Het is natuurlijk niks voor niks dat Stefina dat aan mij vraagt. Ja. Ik ben een Tour-fan zeg maar, van de laatste minuut, vlak voor de finish.
De sprint.
En, ja, en voor de rest nou ja, ben ik er niet zo van, maar dat zeg ik heel voorzichtig. Ik snap dat andere mensen het allemaal heel leuk vinden. Maar misschien heb je nog ander sportnieuws voordat ik te ver ga.
Heb ik ook. Ik heb nog een voetbalnieuwtje. Dat past misschien beter in jouw straatje. En de voetbalblessures passen dan natuurlijk in het straatje van Werner. 1 juli 2016 had namelijk een hoogtepunt in de Belgische voetbalgeschiedenis moeten worden. Maar het werd een van de dieptepunten. De Rode Duivels lieten zich in de kwartfinales van het EK in Frankrijk verrassen door het Kleine Wils. En daarmee, met die zege is het Kleine Wils ineens groot geworden en maakt het een einde aan de Duivelse dromen.
Ja. Ja, ik denk dat het ook wel een beetje het verhaal is van de Rode Duivels. Dat ze van tevoren altijd heel goed zijn. Hè? En met de Bruinen en noem maar op. En dan komt er een groot WK aan. En dan valt het toch weer een beetje tegen. Alhoewel, ze in 2018 bereikten ze de 3e plaats. Toen werd verloren van Frankrijk. En dat was natuurlijk een goede prestatie. Misschien teren ze daar wel heel lang op dat ze elke keer die verwachting houden. Maar misschien geldt dat voor dat grote toernooi voor Nederland ook wel een klein beetje.
Ook wel een beetje.
Ja, maar ja. Dat zeggen we niet hardop.
Heel voorzichtig.
Dat zeggen we heel voorzichtig. En nu natuurlijk naar mijn favoriete onderwerp.
Ja, de artiest en het nummer stond in de top 40. Ik ben blij overigens dat Werner niet een maand later begonnen is. Want dan waren we weer uitgekomen bij Justin Bieber. Maar in juli was het Justin Timberlake met het nummer Can't Stop the Feeling. En daar gaan we even een stukje van luisteren. Well, Dat was echt zo'n nummer waarbij je niet stil kon blijven zitten, toch al?
Nee, zeker. Ik zag je ook al op je stoel heen en weer bewegen. Ik heb wat minder meegedaan, want ik had nog wat spierpijn van het Lustrumfeest van Vies Holland. Dus vandaar dat ik niet heel actief meedeed.
Heb je al heel veel gedanst?
Ja, zeker. Het was een intensieke avond. Dus, maar goed, waren dat de
dat was hem.
Feitjes? Nou, je hebt weer veel bijzondere dingen gevonden. En ook goed voor jou, Werner, om te weten wat er op die datum allemaal gebeurde. Maar dan nu gaan we ons tot jou richten. Want we hebben namelijk, en dat had ik in het begin al gezegd, Werner van der Ven in onze studio. Dr. Werner van der Ven. Ik hoop dat je ons ook daar wat over gaat vertellen. Want het heeft natuurlijk allemaal afgelopen vrijdag plaatsgevonden. Maar we willen ook weten hoe je daartoe gekomen bent. Maar misschien is het goed om eerst even kort jezelf te introduceren. Wie je bent. En dan pakken we daarna, willen we natuurlijk alles van je weten. Verder nog.
Ja, zoals je zegt, Werner van der Ven. Sinds vrijdag Dr. Werner van der Ven. Ik ga het niet zo gebruiken in de praktijk, maar het is wel leuk om een keer te zeggen. Hè?
Zeker.
35 jaar, fysiotherapeut in Enschede. Sinds juli 2016. Een vrouw en een zoontje en wonen in Enschede. En wonen daar prima voorlopig, dus vandaar.
Ja. Hey, en maar om gelijk met de deur in huis te vallen. Waarom heb je ooit gekozen voor fysiotherapie?
Dat is wel een mooi verhaal. Dat komt al uit de basisschooltijd. Toen ik in groep 8 zat, was er in, ik kom uit Veldhoven in Brabant. En met Eindhoven's Dagblad had daar voor alle groep 8 een wedstrijd. En dan kon je in de krant komen met bepaalde onderwerpen die je als klas aandroeg. En wij kregen als gast toen de inspanningsfysioloog van PSW op bezoek. Dat was een vriend van onze leerkracht. En die vertelde wat hij deed, dat hij eerst fysiotherapie had gestudeerd, na bewegingswetenschappen, en dat hij op dat moment inspanningsfysioloog was van PSV en al in de tijd van Ruud van Nistelrooy. En ja, toen dat sprak mij zo aan. Toen dacht ik, nou, ik ga dit pad ook willen volgen. Dan ben je natuurlijk in middelbare schooltijd bij daar met andere dingen bezig, maar het bleef altijd hangen. En toen heb ik besloten om fysiotherapie te doen en met een intentie om sportfysiotherapeut te worden.
Ja.
Maar dat is, en het liefst in de topsport, maar dat is wel weggegaan. Want dat vind ik nou niet het leukste uiteindelijk om te doen. Maar de fysiotherapie is wel gebleven. Ja. En daarna ook verdere stappen.
Jeetje, dat één zo'n moment op school eigenlijk zoveel bepaalt.
Ja.
Ja. Hey, en dan ga je fysiotherapie doen. Dan ga je ook nog movement science in sport en exercise en health doen.
Human movement science, bewegingswetenschap, ja.
Die ga je doen?
Ja.
En heb je dan de smaak te pakken dat je denkt, nu ga ik
meteen door mijn promotieonderzoek?
Ja?
Nee. Ik van fysiotherapie vond ik niet uitdagend genoeg. Het klinkt een beetje raar, maar ik moest wel meer uitgedaagd worden. Daarom heb ik besloten om nog bewegingswetenschappen daarna te gaan doen. En aan het eind van mijn studie bewegingswetenschappen kreeg ik ook een kans om te gaan promoveren, om promotieonderzoek op te starten. Maar toen dacht ik van, ik ga het niet doen. Nee. Ik wil gaan werken. Dan heb ik eerst een paar jaar in Veldhoven gewerkt. Toen ben ik naar Enschede verhuisd. En daar kwam ik Wim Hulligie tegen, mijn collega. En die heeft mij de verbinding tussen de wetenschap en de praktijk laten zien. En zo is dit promotieonderzoek, wat uiteindelijk is afgerond, ontstaan.
Ja.
Dus mede dankzij Wim is het ontstaan. Want ik had het probleem wat heel veel mensen hebben. Als je bewegingswetenschap hebt gedaan, is zo theoretisch, dan weet je niet wat je er in de praktijk mee moet. Oh ja. En hij kreeg het voor elkaar om mij een brug te laten zien hoe het zou kunnen. Dus
ja, en toen was het
hij heeft een zaadje geplant en zo is het ontstaan in uiteindelijk het hele onderzoek.
Nou ja, wel mooi, want je hebt natuurlijk een prachtige opleiding achter de rug. En dan kies je er toch nog voor om echt wel 5 jaar verder onderzoek te gaan doen.
Ja.
Dus dat en nu we dat toch aan beland zijn, zeg maar, neem ons eigenlijk 2 vragen. Neem ons even mee in het kort, want ik heb het boekje gekregen, dus we hoeven niet helemaal toe, want de podcast al lang, denk ik. Maar wel, kun je ons meenemen waar je onderzoek ongeveer over ging?
Wat we hebben gekeken, we denken dat mensen altijd op eenzelfde soort manier en herstelcompensaties laten zien en herstellen, of compensaties bij verschillende aandoeningen. We hebben gekozen voor mensen met knieartrose en totale knieprotheses, omdat die veel voorhanden zijn. Je moet ook een beetje pragmatische keuzes maken. En daarin hebben we laten zien dat mensen met knieartrose tijdens hun aandoening, dat ze meer voorspelbaar beweeggedrag laten zien. En dat heeft klinische consequenties. En dan staat de knieprothese, herstelt dit wel. Alleen veel mensen zeggen, na 3 tot 6 maanden ben je wel klaar. Maar na een jaar zien we nog steeds compensatie. Dus dat vergt veel meer tijd. En mede met het onderzoek heb ik kunnen laten zien wat we binnen de fysiotherapie anders kunnen gaan bezien. Hoe naar deze klachten kijken en eventueel ook hoe we anders kunnen behandelen. Ja. Ten dele. Er is nog veel meer onderzoek nodig, maar er is een start gemaakt, denk ik.
Ja, want je werd tijdens je verdediging ook heel erg geprezen op het feit dat jij ook de brug maakt tussen theorie en de praktijk. En de volgende stap is natuurlijk dat we jouw onderzoek, dat ook in de praktijk ergens weer terug gaat komen.
Ja.
Heb je daar ideeën bij? Of,
ja, daar hebben we wel heel veel ideeën bij hoe dat kunnen gaan doen, maar dan moeten we nog veel werk verrichten. Ik denk dat het belangrijkste is dat we dan proberen dat er meer fysiotherapeuten de visie gaan uitdragen die in het onderzoek wordt uitgedragen. En als je een grote groep hebt, dan kan je en masse al meer op die manier patiënten gaan behandelen. Wat denk ik op termijn wel veel meer plezier geeft in je werk, maar ook wel meer tot efficiënte zorg kan gaan leiden.
Ja, ja. Precies. En dat is eigenlijk de volgende stap die we, in ieder geval hopelijk met Visio Holland gaat oppakken om te kijken van hoe kunnen we veel collega's meekrijgen om in ieder geval enthousiast te maken voor je onderzoek. Maar ook om te kijken van hoe kunnen we dat praktisch handen en voeten geven om het ook te gaan doen.
Ja, ik heb er wel ideeën over, maar daar ga ik de komende maand met sommige mensen wel over sparren. Met jouw hand, met Stefina, met Otto. We hebben genoeg ideeën, maar eerst even uitwerken hoe we dat allemaal gaan inkleden.
Meer dan welkom, maar nu gaan we eigenlijk naar mijn tweede vraag. Want weet je, neem ook even rust, want neem ons eens mee in die 5 jaar met een gezin. Je hebt ook nog een zoontje en dan gewoon werken en dan dit erbij. Hoe doe je dat?
Het is 5, 6 jaar geleden begonnen. Eerst met een onderzoeksvoorstel wat je dan in moet dienen voordat je überhaupt mag beginnen. Dus en toen had ik nog geen kinderen, geen zoontje. En mijn vrouw werkte in die tijd veel in het weekend 's avonds. Dus dat scheelde, ik had een avond altijd vrij om daaraan te werken. En uiteindelijk is dan 2019 goedgekeurd. En dan kan je nog niet direct starten met je onderzoek, want je moet alles eromheen gaan regelen. Ik moest een ethische verklaring van het ziekenhuis regelen waarmee ik samenwerkte. Je moet je onderzoek, experimenten opzetten, even testen met mensen van werkt het wel. Proefpersonen gaan zoeken. Dus daar was ik sowieso 1,5, 2 jaar bij de zoet mee. Ik had eerst de gezonde proefpersonen gelukkig gedaan. En toen kwam COVID. En dat is misschien mijn pech en mijn geluk tegelijkertijd geweest. Ik kon niet met mijn patiënten doorgaan, maar ik had al mijn gezonde proefpersonen gemeten. Dus ik kon wel mijn eerste artikel schrijven. Nou, dan ben je dan 1 maand of 3, 4 mee bezig. Dien je het in. En dat vond ik wel een bijzonder moment dat ik het indiende. Ik ging daarna lekker op vakantie. Ik kom terug van vakantie, kreeg mijn feedback terug. 5 A4'tjes vol. En toen zakte de moed me wel in de schoenen. En mijn begeleider van de universiteit zei, ja, dit is wel extreem en extreem gedetailleerd. Oké, dit is het meest extreem wat ik ooit tegen ga komen dan in feedback. Dus ik moest mijn halve artikel weer herschrijven. Dan ben je weer 3 maanden verder. Dus mijn eerste artikel heeft gewoon 1 jaar geduurd van het moment dat ik het indiende totdat het uiteindelijk gepubliceerd was.
Ja.
Maar daar ben je wel doorheen. En ze zeiden dat als je eerst eenmaal gepubliceerd is, volgt de rest wel. En in de tussentijd was alles weer wat opgestart vanwege na de COVID-pandemie. Dus ik kon mensen mijn proefpersonen meten. En daar had ik minimaal 1 jaar voor nodig, want ik heb ze 1 jaar gevolgd. En toen de laatste daarvan gemeten was, kon ik met mijn 2e, 3e en 4e artikel aan de slag. En toen is het balletje gaan rollen. En het is vooral vorig jaar, begin van het jaar, snel gegaan, heb ik mijn laatste 2 artikelen gelijktijdig ingediend. En ze werden binnen enkele maanden afzonderlijk van elkaar goedgekeurd. En in één keer zei mijn promotor, ja, dan mag je proefschrift schrijven. Ik was aan de minimale eis, had ik voldaan.
Ja.
En toen dacht ik, dit gaat wel heel snel. En toen ben ik, denk ik, eind 2023, laatste kwartaal, gestart met het schrijven van een proefschrift. En dacht ik, dat ga ik ook in één keer afmaken. Heb ik het begin februari dit jaar ingediend en in april was het goedgekeurd. En dan moet je een datum gaan zoeken van oké, wanneer kan er verdedigd worden? Want je hebt natuurlijk met je opponenten te maken die proefschrift hebben goedgekeurd. Van wanneer hebben zij de tijd om jou in de verdediging plaats te nemen? En dat kwam uiteindelijk op 25 oktober terecht. Dus ja, het is vanaf vorig jaar in één keer heel snel gegaan.
In één keer heel snel.
Ja,
ja, dus je hebt helemaal periodes waarin alles eigenlijk heel lang duurt en in één keer heb je zo'n soort eindsprint.
Ja, klopt. In één keer was ik er. Dat had ik niet aanzien komen, maar ik was er in één keer.
Weet je, zoals de Tour de France. Maar dat is anders. Maar, en dan En dan de verdediging. Hè? Want daar hadden we net in de voorbereiding hadden we het er ook even over. Want je kwam natuurlijk binnen, dus dan ging het daarover. En toen zei je ook van ja, maar je krijgt het onmogelijk voor elkaar om je hele proefschrift te kennen. Hè? En al je onderzoek en al die dingen. En toch sta je daarvoor. Hoeveel waren het er? 7 in de oppositie? Die,
6 opponenten die een vraag mochten stellen. Ja.
Ja. Dus toch sta je daar en zij mogen alles vragen wat je wil. Hoe bereid je daarop voor? Hoe ga je zo'n dag in?
Ik had al een tip gekregen van mijn promotor om artikelen te gaan lezen van mijn opponenten. Dan weet je een beetje welk vakgebied ze zitten.
Oh ja.
Dus dan heb je al enig idee. Ik heb de laatste week alleen maar mijn proefschrift gelezen. Ik dacht, oké, het is 4 jaar geleden dat ik sommige dingen had opgeschreven. Dus ik dacht, ja, dat moet ik wel weer even oprakelen. Dus dat geeft je ook vertrouwen. Ik had een week daarvoor met mijn promotor en co-promotor een try-out gehad. Dus zij hebben gewoon vragen gesteld, dat helpt ook. Ja, en voor de rest is het inderdaad even afwachten.
Ja.
En het geluk is, het proefschrift is goedgekeurd. Dus daar zullen ze niet te veel normaal gesproken kritische vragen over stellen. Maar dan gaan ze een beetje de grens opzoeken. Oké, je hebt dit opgeschreven. Wat kunnen we daarmee? Dus ze gaan kijken of je het theoretische ook in de praktijk of buiten jouw proefschrift om kan verdedigen. Een beetje die grijze gebieden. Ja, daar hebben we natuurlijk al de afgelopen jaren ook over gehad. Ook met Wim heb ik vaak genoeg tussen de patiënten door gespart. Dus dat scheelt wel veel. Ja, het is niet altijd voor te bereiden, maar ja. Gelukkig goed gegaan.
Ja, en daarom zei je ook op een aantal gebieden is er gewoon verder onderzoek ook nodig om sommige dingen nog duidelijker te krijgen. En nou ja, misschien wel nog meer toepasbaar in de praktijk te maken.
Ja.
En hoe gaat dat vorm krijgen, dat verder onderzoek? Heb je daar nog ideeën over? Heb je na die 5 jaar denk je, nou, ik ga nog wel een paar dingen onderzoeken, want dat ben ik heel nieuwsgierig. Nou, of is het gewoon even rust nu?
Nou, eerst even de rust pakken en genieten van het moment. Maar ik heb ideeën genoeg om in de toekomst nog te onderzoeken. Niet alleen qua interventies die we kunnen toepassen bij deze groep, maar ook bij andere groepen. We zijn van mening wat we hebben, onze visie, niet alleen bij knieartrose, totale knieën toepasbaar is, maar ook op andere aandoeningen.
Ja.
Dus dat is denk ik een mooie vervolgstap om te maken.
Ja, want dat was eigenlijk de volgende vraag, want je richt je nu met name op de knie. Maar dat is natuurlijk bij heel veel blessures waar een herstel voor nodig is of een operatie, is jouw onderzoek zeg maar een manier van toepassing.
Ja, daar ben ik het mee eens. Het kan bij schouderklachten zijn, het kan bij voorskruiswanden zijn. Ja. Zelfs bij neurologische patiënten die niet ze herstellen, niet, maar je kan ze wel volgen, hoe compenseren ze? Is het optimaal of kan het nog wat optimaler? Proberen ze toch alles uit te halen, ondanks hun beperking? Dus ik denk dat op heel veel gebieden toepasbaar is.
Ja.
Ja.
Nou, mooi. Dus eigenlijk moet je het voorbeeld zijn van heel veel collega's binnen Visio Holland die uiteindelijk een dokterstitel krijgen.
Ja, en die het willen vooral, want je moet het vooral zelf willen.
Ja, ja, dat zei je net ook even, want het is best wel een pittig traject. Wat je vertelt er nu over, je zegt van nou, toen moest ik dit, toen moest ik dat, maar je zei ook even heel tussen neus lippen door van, je hebt best wel momenten dat je denkt van, nou, weet je, net zoals die 5 kantjes hè, die je kreeg. Ja, het is best wel een pittig traject. Ik bedoel, je krijgt het niet cadeau.
Nee, zeker niet. Iemand heeft mij ooit gezegd, het is niet per se om te laten zien dat je slim bent. Want dat heb je in de afgelopen jaren met al je opleidingen laten zien. Maar het is vooral te laten zien hoe hard je kan werken aan één onderwerp voor jarenlang. Dat is wel. Je moet echt, je doorzettingsvermogen wordt echt wel op de proef gesteld.
Ja.
Als je weer een keer feedback krijgt. Of als je denkt, oh, dan moet ik weer achter mijn data-analyse. Ik heb ook zoveel Excel-sheets moeten vullen. Ik werd er helemaal simpel van. Het is geestdodend werk.
Ja.
Maar het moet wel gebeuren om verder te komen.
Ja.
Dus daar moet je af en toe overheen zetten. Omdat je weet, als ik dit doe, dan kan ik daarna mijn resultaten uitwerken. En dan krijg je wel weer plezier in.
Ja, en ik denk dat Wim Hulligie zeg maar daar ook een belangrijke factor in is. Die je daarbij ondersteunt en ook helpt misschien wel door dit soort momenten. Dat je denkt van nee, we gaan toch weer verder. En, mooi dat hij dat ook gedaan heeft. Complimenten
zeker.
Ook aan hem.
Ja, je hebt zeker iemand nodig die je echt wel naast jou, naast je partner of gezin, iemand anders in je werkveld die je stimuleert om er mee door te gaan. En die ook laat zien waarvoor we het doen. Niet alleen voor het papiertje, maar ook hoe kunnen we dit in de klinische praktijk toepassen.
Ja, zeker. Ja. Nou ja, de bedoeling is natuurlijk ook nu je dit hebt, dat het ook een vervolg krijgt.
Ja, dat is wel de bedoeling. Ja.
Dat onderzoek, dat moeten we ook gewoon in de praktijk kijken hoeveel is dat toepasbaar. Dus dat is een mooie volgende stap. Nou ja, dat zei je net al. En nogmaals, ik zie de uitnodiging graag te goed. En als het me te lang duurt, dan zal ik hem bij jou in de agenda zetten om daar verder naar te kijken.
Komt goed.
En te kijken wie we daarvoor nodig hebben om dat voor elkaar te krijgen. Dan had Stefina nog een vraag. En dat is misschien ook wel een beetje een bruggetje naar de vragen van jou, Stefina, want we zagen in ieder geval dat je Veldhoven, daar heb ik trouwens nog een weetje over. Want volgens mij heeft Laura Egelmis, heeft bij jou stage gelopen. Klopt dat of niet?
Dat is mijn stagiair geweest, ja. Ja, dat klopt.
Precies, nou, hoe klein is de wereld? Hè? Dus
ik kwam me laatst tegen op een service team, toen dacht ik, is ze dat nou? Ik herkende haar niet meer, maar zij twijfelde ook. Toen dacht ik, ja, dat is het toch?
Ja.
Hoe leuk.
Ja.
Ja, mooi. Dus dat zei ze gisteren nog. Dus ik denk, hey, dat ga ik even onthouden, morgen meenemen voor hier. Maar je had het net over Veldhoven. We zien ook Eindhoven. Even kijken, je bent geboren in Heerlen.
Klopt.
Fysiotherapie Eindhoven. Vervolgens verhuisd naar Enschede. En toen vroegen wij, waarom Enschede?
Ik ben
Eindhoven, Enschede. Ja.
Ik ben opgegroeid in Veldhoven. Ik ben Heerlen geboren, maar na zes jaar zijn mijn ouders komen er vandaan. Weer terug naar Veldhoven gegaan. Dus daar ben ik opgegroeid. Heb de opleiding fysiotherapie gedaan. En daarna wilde ik bewegingswetenschap gaan doen. Dus ik ben naar Amsterdam gegaan. En daar kwam ik mijn huidige vrouw tegen. En die komt uit Enschede. Dus ik ben voor de liefde naar Enschede gekomen.
Toch weer de liefde.
Ja.
Toch weer Stefina. Ja. Dan had je dat toch goed. Dan zei je, er moet een andere reden zijn.
Ja, het voelde gewoon niet heel logisch. En heel vaak ook als ik jou spreek, denk ik ook niet per se Enschede of zo. Dus nee. Ja, die vraag bleef een beetje hangen. Ja. Maar
mijn vrouw had Enschede vandaag. Ja.
Weet ik het eindelijk.
En misschien nog wel de laatste vraag. Als je terugkijkt, hè, we hebben het net een paar keer gehad over de brug tussen onderzoek en ook praktijk. Stel je voor dat we nou een aantal jaren verder zijn. Wat zou jij dan veranderd willen zien in de fysiotherapie? En dat mag ook nog breder dan jouw onderzoek zijn. Maar wat zou je zeggen van, hey, dat is echt, als ik de wens had, dan zou ik het echt mooi vinden om dat anders te zien.
Een goede vraag om niemand voor het hoofd te stoten. Dan ga ik hier goed antwoord op geven.
Je mag gewoon zeggen, als je maar zegt mijn mening, hè, dan mag je.
Als ik mag speculeren.
Veel gebruikt afgelopen vrijdag. Nee, ik denk dat we veel meer naartoe moeten gaan dat we meer gaan specialiseren op de individu die wij in de spreekkamer zien. Mm-hmm. Wat ik nog vaak zie is dat ik maak mezelf ook wel schuldig aan dat we toch wat algemene oefeningen geven bij knieartrose of totale knie- of forse kruisbanden. Maar eigenlijk moet dat veel meer gaan invalidiseren wat die persoon op dat moment nodig heeft. Ik denk, als we dat kunnen doen, dan kunnen we echt een grote stap maken binnen de fysiotherapie.
Ja. Dus
want iedereen met een totale knie heeft toch andere klachtjes, andere wensen, andere hulpvragen. En er past geen overal algemeen programma over. Dus daar moeten we denk ik veel meer gaan kijken welke knoppen we bij welke patiënt aan moeten gaan draaien.
Ja, misschien wel iets meer tijd aan de voorkant om daar achter te komen. En dan met de cliënt een heel duidelijk behandelplan neerzetten.
Ja.
Wat niet voor elke patiënt per definitie met dezelfde klachten hetzelfde hoeft zijn.
Klopt, ja. En misschien is de tijd aan de voorkant nemen misschien wel het belangrijkste.
Ja.
Want wat ook te sprake is gekomen afgelopen vrijdag tijdens mijn verdediging. De verwachtingen die iemand heeft van een totale knieprothese zijn heel belangrijk over de uiteindelijke tevredenheid.
Ja.
Dus als je die goed kan managen, dan manage je waarschijnlijk ook wel de tevredenheid uiteindelijk goed.
Ja, ja, en wat ik ook hoorde vrijdag was dat, en dat vond ik ook wel mooi, dat jij zei van ja, de verwachtingen van, en zeg maar als ik het verkeerd zeg, maar de verwachtingen van die cliënt, hoe die komt uit die knieprothese. Dat hoeft eigenlijk nog helemaal niet zoveel te zeggen over het vervolg daarna. Sommige mensen die lopen er fluitend doorheen, waarvan je had gedacht eigenlijk, nou, hè, die zullen begeleiding nodig hebben. En andere cliënten waarvan je denkt, hey, die zijn nou voorbereid, we lopen er fluitend doorheen. En dan zie je toch eigenlijk heel veel complicaties en dingen dat je, nou ja, dat je echt wel weer even terug moet.
Klopt, klopt. We kunnen niet voorspellen welke patiënt goed zal gaan en wie er tegen obstakels aanloopt. Als we dat kunnen voorspellen, zou het mooi zijn, maar we hebben geen idee, nog geen idee wie er doorheen zal lopen en wie niet.
Nee, en dat sluit natuurlijk heel mooi aan ook bij wat je net zei. Dat je zei van als we aan de voorkant meer tijd nemen, maar ook het behandelplan in staat zijn om dat continu misschien een beetje bij aan te passen. Ook aan hoe de cliënt zich ontwikkelt.
Ja, ja.
Nou, laten we dat, die heb ik even opgeschreven. Dus dan kunnen we die gelijk meenemen in ons overleg hoe we verder gaan.
Helemaal goed.
Maar dan, Stefina, we hebben het veel gehad over de promotie en over het onderzoek. Super interessant. Maar zijn er ook nog vragen zeg maar, die we aan Werner willen stellen die daar iets van afwijken?
Zeker, want ik denk als dat moment er nou niet geweest was in groep 8, wat had je dan willen worden? Heb je er wel eens over nagedacht, iets heel anders?
heb ik wel eens over nagedacht. Twee opties. Ik heb ook nog ooit gedacht aan accountancy, iets heel anders. Ja, ik weet niet hoe ik daar ooit bij kwam. Maar wat ik ook had graag willen doen, maar dat kan in Nederland niet. Ik had ook wel eeuwig willen blijven studeren. Oh ja. Gewoon kennis opdoen. Had ik ook mooi gevonden. Maakt niet uit wat. Ik vind alles wel interessant. Maar als ik eeuwig student had kunnen zijn, had ik het ook wel gewild. Als ik daar van kon leven.
Ja.
Ja. Maar het was redelijk duidelijk fysiotherapie. Dus echt andere opties heb ik nooit echt overwogen.
Als je nou morgen de kans krijgt, hè? Je hebt een enorm budget. En je mag de komende 20 jaar gewoon verder onderzoek doen, studeren. Zou het dan lastig worden of mis je dan toch de praktijk ook?
Als ik onbeperkt budget heb, dan ga ik het onderzoek wat ik nu heb, ga ik dan gewoon een vervolg geven. Nou zit ik er toch zo middenin. Ja. Dan wil ik toch gewoon breder uittrekken en verdere verdieping.
Ja, ja.
Ja.
Dat zou dan echt... Nou ja.
Ja, voor nu is de combinatie fysiotherapie, de praktijk en onderzoek, dat zou voor mij de meest ideale combinatie zijn. Om dat te kunnen doen.
Ja.
Ja.
En dan heb je denk ik ook wel in die periode ook wel momenten gehad dat je denkt, even niet mijn onderzoek. Nou ja, nu je dit zegt, twijfel ik daarover. Maar misschien is dat wel je ontspanning, maar is er iets zeg maar naast fysiotherapie, naast het onderzoek doen, wat je leuk vindt om te doen voor de ontspanning?
Ik sport graag, dus dat moet ik ook wel doen. Anders dan raak ik mijn hoofd niet leeg en raak ik mijn eind niet kwijt. Dus ik probeer 3 keer in de week gewoon lekker te sporten van alles. Fietsen, fitness, hardlopen is niet mijn hobby, maar qua tijd, tijd is het wat makkelijker om te doen. Nee, dus daar kan ik me wel heel erg in ontspannen. En ook lekker met mijn gezinnetje, leuke dingen doen, uit eten. En soms ook lekker om op de bank tv kijken. Ik vind, daar kan ik mijn ontspanning lezen. Ook wel iets wat ik wel leuk vind om te doen. Gewoon even mijn gedachten verzetten naast alle patiëntendingen en onderzoeksdingen. Ja.
Ja, dus dan lees je echt iets heel anders.
Dan lees ik echt iets heel anders,
En dat is dan?
Dat kan van alles zijn. Harry Potter boeken bij wijze van heb ik vroeger gelezen. Nou lees ik een boekje dat ik laatst heb gekregen afgelopen vrijdag. De 7 Vinkjes.
Oh ja.
Is weer meer antropologisch.
Ja.
Dus het is van alles wat. Gewoon waarvan ik denk van dit vind ik leuk. Dat ga ik dan lezen.
Maar dus ook in de vrije tijd toch weer bewegen. En ook wel weer nieuwe kennis opdoen door te lezen. Ja.
Ja, natuurlijk interesse denk ik.
Ja.
Ja.
Hey, en wat van dat alles hielp nou dat als je op een gegeven moment, je krijgt hier 5 pagina's binnen. Wat van dat alles hielp nou om weer uiteindelijk te zeggen, oké, ik ga er weer voor. Ik ga toch dat artikel weer gewoon de komende 3 maanden aanpassen.
Dan hielp fietsen het meest. Als ik een uur aan fiets zit, 1,5, 2, dan denk ik in het begin aan niks. En af en toe kwamen er in 1 keer van die eureka momentjes oppoppen. Uit het niks, want ik was een mooie natuur aan het fietsen. Maar dan heb ik toch op een of andere manier de ontspanning.
Ja,
en dan komt het in 1 keer bovendrijven.
Ja.
Ja, nee, dat fietsen heeft mij het meest geholpen daarin.
Ja.
Dat lekker simpel, helemaal je benen te draaien. Verder hoef je nergens over na te denken.
Maar mooi is dat als je op een gegeven moment even toch die relaxed vindt, dat er dan toch de ideeën en de oplossingen komen.
Ja, echt wel. Op de meest onverwachte momenten.
Ja.
Ja.
Maar dat punt van die 5 kantjes feedback is wel inderdaad typerend zeg maar voor je doorzettingsvermogen. Dat je denkt, oh ja, daar heb ik me niet door uit het veld laten slaan.
Nee, en zeker omdat mijn promotor toen zei van, dit is echt extreem. Toen dacht ik, oké, dit is niet normaal.
Maar erger wordt het niet.
Erger wordt het niet, ja. Zo kan je het ook maar bezien, hè. Maar je moet er wel doorheen zetten, inderdaad. Ja.
Ja. En iets van jou wat niemand kent. Dat je zegt, oh ja, dat doe ik of dat heb ik. Of dat weet eigenlijk niemand.
Wat ik wil vertellen dan natuurlijk.
Wat je wil vertellen.
We willen natuurlijk datgene wat je eigenlijk niet wil vertellen. Toch? Ja.
Eigenlijk is dat het wel.
Ja, ik kan het wel vertellen. Ik heb 2 kunsttanden, mijn voortanden. Ik ben ooit face down gegaan en voortanden eruit. Dat weten collega's wel. Dat is het meest rare wat ik heb meegemaakt. Verder heb ik niet zo heel rare dingetjes allemaal.
Maar was dat op diezelfde fiets dat je...
Nee, dat was niet dezelfde fiets. Oh. Nee, dat was een stadsfiets.
Het was moeilijk ook mee stoppen.
Nee.
Maar was je jong? Of?
Toen was ik 21.
Oh, ja.
Ja, dus dan loop je een tijdje zonder tanden in je mond.
Maar nee.
Ja, maar zo'n een bitje in.
Ja. Toch een beetje je angst, hè? Je tanden.
Ja, ogen en tanden en zo, dat vind ik echt al...
Ogen is ook erger dan tanden. Want tanden kunnen ze vervangen, ogen kan je niet vervangen.
Nee, dus, ogen ben ik ook al heel bang voor. Ja.
Als ik mensen wel eens hoor dat ze gaan laseren, dat zou ik niet durven.
Nee.
Nee, dat heb ik ook.
Nee,
als het misgaat, dan... Oh, ja.
En vakanties? Of had je daar geen tijd voor? Dan?
Nee, vakanties hebben we ieder jaar wel gedaan.
Ja. Waar heb je een mooie herinnering aan? Of dat je zegt, oh, dat is echt een mooie reis die we gemaakt hebben?
In mijn promotieonderzoektijd? Of
mag ook daarvoor.
Wat ook daarvoor. Ja, ik heb verschillende mooie. Ik ben afgelopen jaar nog naar Amerika geweest met mijn gezin. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ik ben 10 jaar geleden na mijn afstuderen bij bewegingswetenschap ook een keer geweest. Maar Italië vind ik echt, denk ik, voor mij het mooiste vakantieland. Of misschien het mooiste land wat er is. Voor mij heeft het alles. Lekker eten, lekker weer, cultuur. Een beetje van die opgefokte mensen.
Ja. En ook temperamentvol.
Ja, waar je komt, ieder stadje is leuk om te zien. Dus nee, dat is wel mijn vakantieland. Zijn we de laatste jaren niet geweest door omstandigheden, maar het zou wel mijn nummer 1 vakantieland zijn.
Ik denk dat velen dat zich daarin kunnen vinden.
Ja, dat denk ik ook wel. Ja.
Ja. Ja, misschien heeft iedereen wel, ondanks dat je naar veel verschillende landen gaat, altijd wel een soort favoriet waar je het meest op je gemak voelt. Op je gemak, waar je echt een vakantie hebt. Zeg maar. Dat, heb jij ook toch?
Ja. Nou ja, ik herken dit wel. Kan ik me wel vinden inderdaad, van Italië. Ja. Maar ik vind het ook altijd weer leuk als ik echt geweest ben om de volgende keer weer naar iets nieuws te gaan. Ja. Dat ik niet, in ieder geval niet weet waar ik terecht kom. En dan het liefst ook nog weer tijdens die vakantie weer verkassen en op meerdere plekken.
Ja. Nou, zo avontuurlijk ben ik dan niet. Ik wil wel graag de regie in handen houden. Dus dat is wel een beetje een dingetje voor mij. Maar in Italië kan je nog genoeg ontdekken. Dus,
zeker.
Ja. Maar Amerika was ook wel een stapje uit de comfortzone. Met een zoontje van 4 jaar.
Ja.
Voor de eerste keer zo ver weg. Alles wel gepland, maar ging allemaal goed gelukkig.
Want waar blijkt dan uit dat je dan het graag onder controle hebt? Hoe uitzicht dat?
Nou, ik hoor veel mensen die dan op de Bonnefoy gaan zijn op vakantie. Dan hebben ze een vlucht en een hotel geboekt. Ja, ik kan dat niet. Ik wil wel weten waar ik slaap en waar ik naartoe ga en hoe lang het duurt. En hoe we van A naar B gaan, dat wil ik graag wel van tevoren weten. Ik kan niet zomaar denken van, nou, dat zien we dan wel. Daar staat mijn vrouw er gelukkig ook niet zo in. Ze wil het allebei graag samen weten. Ja. Dat scheelt.
Ja, ik heb dat geluk ook hoor. Ik kan dat ook niet. En mijn vrouw gelukkig ook niet. Dus ik ben altijd, zij regelt altijd de vakanties. Maar ben er altijd heel gerust over. Want zij heeft hetzelfde. Maar als ik soms buren zie die dan gewoon de auto inpakken. En dan vraag ik, nou, waar gaat de reis naartoe? Ja, dat zien we wel. En dan 4 weken later terug. En dan denk ik, nou, ik vind het echt heel knap.
Is voor mij geen vakantie. Hebben alleen maar stress.
Ja, ik vind dat ook reizen in plaats van vakantie. Ja. Heb je nog...
Jij zit volgens mij een beetje te broeden op iets of niet?
Nee, ik moet alleen. Ik wil alleen. Ik heb alle tijd. Maar ik wil ervoor zorgen dat die laatste vraag. Die vind ik altijd ook wel leuk.
Dan doe jij hem een keer.
Mag ik hem doen?
Ja?
Mag ik gewoon een vraag van jou doen?
Ja.
Oké. Okay. Werner, toen je hier vanochtend naartoe reed. Had je toen zoiets van. Nou, dat ga ik dus echt niet vertellen. Misschien heb je dat er wel gedaan. Maar Stefine kan het altijd heel lief vragen. En dan geef je de meeste ook antwoord. Maar is het. Maar wat was dat? En kun je dat dan toch vertellen? Dat je dacht, nou, als ze dat vragen, ga ik echt niet...
Nee, ik heb het moment niet gehad.
Nee?
Ik heb natuurlijk wel de vorige podcast geluisterd. En dacht, nou, dat van die tanden. Sommige collega's weten dat al wel.
Oh, ja. Ja. Ja, daarom...
Maar dat is gebeurd. Ja, ik kan het ook niet mooier maken dan het is.
Nee.
Maar dat is iets wat mensen niet over mij weten dat het gebeurd is. Maar ik heb geen rare geheimen of zo.
Je hebt geen guilty pleasure dat je dus zoals Stefine die fan is van Justin Bieber. Dat heb jij niet.
Krijgen we dat weer.
guilty pleasures. Ja, jullie hebben laatst over de Tour de France net gehad. Ja, ja. Ik kan dus de hele dag voor de tv hangen daarmee. Vind ik heerlijk.
Ja. Ja, ja, ja.
Lekker dat hoeren luisteren van die commentatoren. En dan val je halverwege een keer in slaap. En dan word je wakker. Ik kan me best wel een dagje zo liggen. Ik vind het heerlijk.
Ja, dat is toch lekker ook ontspannen.
Dus dat is misschien wel mijn guilty pleasure dan, ja.
Dat is de charme van de Tour. Dat je het gewoon opzet, een beetje volgt, een beetje weg dommelt.
Even iets anders doen en dan even eten, ja.
Ah, ja.
Ja, misschien is dat datgene wat ik nooit ontdekt heb. Dat,
het gebeurt te weinig dan voor jou. Ja.
Ja, ja ik, ben,
ik kan me heel
ben,
goed voorstellen.
Ik ben, daar te, onrustig. Ik ben daar te onrustig voor, denk ik. Dat, ik haak gewoon af.
Dat heb ik bij tennis. Ik kan ook niet naar kijken. Vind ik ook helemaal niks. Nee, sommige mensen vinden het geweldig om 10, 5 uur lang. Ik kan het geen minuut aankijken.
Nee.
Om te doen vind ik het wel leuk, maar om te kijken vind ik het helemaal niks.
Ja, ik heb dat met tennis ook wel een beetje. Ik snap niet waarom tussen elke punt door een pauze moet zijn. Maar ja, dat
is meer... 10 keer stuiteren en 5 keer de haarbandje, dat heb ik ook niet tegen.
Nee, maar dat zijn allemaal voorbereidingen. Hebben wij nog iets, Stefine, wat jij...
Nee, ik heb mijn vragen gesteld.
Ja.
Ja.
Ben, heb jij nog iets waar je op terug wil komen? Of dat je zegt, hey, die vraag of nog een oproep aan collega's naar aanleiding van je onderzoek? Of?
Nee, ik heb niks waar ik op terug wil komen. Een oproep. We zijn momenteel bezig om een beetje te inventariseren welke collega's eventueel interesse hebben om in wetenschappelijk onderzoek wat te doen. Ja. We hebben wat mensen gevonden. Het liefst mensen die universitaire master hebben gedaan om daarmee te beginnen. Maar mochten er nog collega's zijn die we niet hebben gehad, ja. Meld je gerust aan.
En kunnen ze zich bij jou?
Of bij mij of bij Marion. Marion inventariseert het een beetje. Dus,
Okay. Nou.
Dus dan, maar ze kunnen me ook altijd mij mailen. Dan,
volgens mij is dat een prachtige uitnodiging om, om mee af te sluiten, toch?
Zeker.
Ja, en ik hoop dat de collega's die luisteren, dat er een aantal zijn dat we dat we maar heel vaak naar een verdediging mogen gaan. Dat zou heel mooi zijn. Nee, maar dan zijn we aan het eind gekomen. Werner, ongelooflijk veel dank dat jij er was. Ondanks dat je afgelopen vrijdag nog stond te zweten in de verdediging. Maar nu hier, ik hoop dat dit relaxter was dan dat.
Dit is een stuk relaxter.
Dat dacht ik.
Ik had geen zin om hiervoor.
Nee. Maar dan overhandigen we jou ook het collectors item, de Visioholland Cast Talent beker. Dus die
dankjewel.
Krijgen alleen de mensen die de podcast hebben gedaan. Dus ook deze is voor jou. En dan wil ik in ieder geval jou bedanken, maar ook Stefina weer voor alle voorbereidingen en alle luisteraars voor het luisteren. Zijn er tips, advies of suggesties? Meld het bij ons. Want
altijd
we nemen
welkom.
Het, ja, zeker. We nemen het altijd mee. En dan, Stefina, de volgende aflevering is ons tweede lustrum. Dus dan gaan we er weer iets bijzonders van maken.
Ja. Gaat snel. Bijzondere mijlpaal weer. Ja.
Zeker weten. Dank allemaal en tot de volgende keer.
Bedankt voor het luisteren naar de Visioholland podcast Visioholland Cast Talent. Graag tot de volgende aflevering. Real talk.